Hallo, wij zijn Lotte en Rosalie en welkom bij Fufolari,
een of andere cute podcast. Hallo allemaal, vandaag hebben we Julie bij ons. Ik was op Instagram aan het kijken en ik zag toevallig een story van Julie en zij heeft een boek geschreven, Niet voor Pussies. En ik dacht, tja, dat is precies waar wij ook over praten, dus waarom nodigen we die niet eens uit? En voilà, welkom Julie.
Dankjewel.
Hier zijn we dan. Ja, ik zat hier en kijk, die heeft precies een boek geschreven wat wij wouden doen. Heel even was het zo, die heeft ons ideeën gepikt, maar eigenlijk was het gewoon een opportuniteit om nog meer met elkaar...
We dachten inderdaad in het begin zo, nee, wij gingen dit doen. Maar echt uiteindelijk van, gewoon, het is fantastisch dat hier nog iemand over bezig is. Dus,
dat is waar. Ik denk dat er niet genoeg over kan geschreven of gesproken worden, toch?
Jawel. Absoluut, inderdaad. Voilà.
Ja, misschien voor de luisteraars, over wat gaat jouw boek? Kan je een beetje kort uitleggen?
Yes, ja, ik heb dus het boek Niet voor Pussies geschreven. En het gaat over, eigenlijk, ik noem het soms vaginale aandoeningen of problemen aan de vagina, waar dat vrouwen vaak op botsen of mee te maken krijgen, maar waar dat heel veel taboe rondhangt om over te praten en over in gesprek te gaan. Dus het bespreekt een aantal aandoeningen of echt ziektes eigenlijk. En van daaruit is het wat geschreven. Het is ook een beetje vanuit mijn eigen ervaring dat het start. Mm-hmm. En ook mijn eigen zoektocht naar, ben ik daar nu echt de enige in? Of zijn er nog andere vrouwen die daarmee struggelen? En zo is het eigenlijk een beetje een combinatie van mijn eigen verhaal en vooral heel veel getuigenissen van andere vrouwen die in hetzelfde straatje zitten.
Oké, super.
Want je zegt, het is van je eigen ervaring. Voor de mensen die naar onze eerste aflevering hebben geluisterd, wil ik wel eerlijk eens vertellen. Ik heb mijn verhaal gedaan over dat ik ook naar een dokter ben moeten gaan om mijn maagdevlies te moeten gaan laten verwijderen daar. Mm. En jij had hetzelfde voor.
Ja, klopt inderdaad. Ja.
Ik vond dat fantastisch om dat te lezen, want jij bent de eerste persoon die ik in het echt tegenkom die dat ook heeft meegemaakt. Je hebt er eens een band, vind ik.
Ja, dat is waar. Ik voel
een
het
beetje
ook.
Uitgesloten nu.
Sorry, Lotte, sorry.
Ik heb niks gemist.
Dat is waar. Ja.
Want bij mij was het in het begin zo van... de eerste keer geprobeerd om seks te hebben. Het lukte niet. Ik ben naar een dokter gegaan, 1,5 jaar later. Jij bent er op een andere manier achter gekomen.
Ja, klopt. Ik had nog nooit een vriend gehad, dus ik kan eigenlijk niet zeggen dat dat vanuit een ervaring kwam of dat dat vanuit een poging tot en dat dat niet lukte kwam. Achteraf gezien was dat ook wel een beetje een geschenk, denk ik. Want mijn gynaecoloog had ook al echt gezegd dat dat echt voor een serieus seksueel trauma zou kunnen zorgen. En dan misschien weer mijn vaginisme of zo tot gevolg. Ik heb dat eigenlijk gewoon... Ik kan dat niet zo goed uitleggen, dat is een soort van voorgevoel. Ik had vooral altijd zoiets van, oké, maar hoe gaat dat in zijn werk en hoe krijg je in dit mini-dingetje iets in? Ik kon me dat niet inbeelden en ik dacht vooral altijd, dat moet verschrikkelijk veel pijn doen. En ik had dan gesprekken met vriendinnen ook en zij waren dan meer van, maar ja, nee, ik weet gewoon niet wat ik moet doen. En ik was meer van, hoe gaat dat daarin? Maar ja, voor de rest, je gaat gewoon verder met je leven. Je hebt je werk of je studies. Allee, je gaat gewoon verder. Je staat daar niet bij stil. En dan op een bepaald punt ben ik wel eens naar een seksuoloog gegaan. Omdat ik zo voelde van, ik zit wel zo aan met een blokkage daar rond. Ook gewoon dat ik voelde van, ik sta niet zo ook echt open voor iemand te leren kennen. Omdat ik gewoon zoiets, ook iets had van, ik weet toch niet of ik dat zou kunnen eigenlijk. Allee, zo seks hebben van, ik voel het niet. En dan ben ik met een seksuoloog daarover gaan praten. En dan had ik eigenlijk eerst zelf ook voorgesteld van, zou ik eens niet naar een gynaecoloog gaan? Om dat ook eens te laten nakijken. En zij heeft me dat eigenlijk een beetje afgeraden. Omdat zij zoiets had van, ja, maar dan zit je weer met medische bezig. En je moet net leren ontspannen en ademhalen en je er gerust in voelen. Dus zij probeerde dat mij meer te prikkelen, zal ik zeggen. Mm-hmm. Dat ik meer zelf op ontdekking ging. En na een jaar dus eigenlijk heb ik dat zelf ontdekt door bepaalde oefeningen dan te doen. En dan begon ik zo'n soort van vlies te voelen. Mm-hmm. En dan pas door dat te benoemen, ben ik dan daarna naar de gynaecoloog gegaan en was het redelijk snel duidelijk dat, dat er gewoon iets in de weg zat en dat er niks door kon. Dus dat is wel echt een zoektocht geweest. En ik ben ook even een beetje slechtgezind geweest op mijn seksuoloog. Ja.
Ik ging net vragen dat hij niet heeft gezegd van misschien toch iets laten nakijken.
Ja,
gynaecoloog.
Ik heb daarna ook echt een mail gestuurd van kijk, allee, ik snap het, maar probeert dan eerst het medische uit te sluiten en dan kun je verder kijken.
Inderdaad.
En dan was ze redelijk kwaad geworden daarop, omdat ik dan precies de schuld in haar schoenen wou schuiven, wat niet zo is. Maar ik had wel zoiets van, ja, dat had me misschien wel weer een jaar meer gegeven. Ja. Minder onzekerheid ook gegeven. En ja, dat beaamt ook wel weer het hele gegeven van, ah, maar misschien zit het in je hoofd. Je moet gewoon wat ontspannen, je moet gewoon wat je seksualiteit meer opzoeken. En ja, voor hetzelfde geld is er wel iets medisch aan de hand. Dus ik vond dat wel een moeilijke.
Zou dat dan ook kunnen dat dat dan is dat je seksuoloog ook weer niet wist wat dat was? Dat dat misschien ermee te maken heeft? Omdat er inderdaad toch veel mensen er niet van weten dat dat een optie is, dat je maagdenvlies gewoon te stevig is of dat er alleen maar een klein gaatje in zit of zo.
Ja, ik denk dat zij... Allee, toen ik zei wat het was, kenden ze het wel. Dus het was niet dat ze daar echt in onwetend was. Ik denk gewoon dat zij een soort van, hoe noemt dat, holistische manier had van zo dingen te benaderen en niet vanuit iets medisch wou vertrekken of zo. Dus ja, vond dat wrong wel een beetje achteraf.
Ik vraag me af dat je zei van dat je al een voorgevoel had. Had je al, ik weet niet, met tampons of zo geprobeerd, dat het dan niet lukte? Of...
Ja, ik heb dat ooit wel eens geprobeerd. Maar dan had ik ook al zoiets van, wat is dat hier? Zo, hoe gaat dat? En dan, ik had ook eigenlijk helemaal niet zo heel hard mijn regels. Ja. Dus ik kwam perfect met maandverband verder. Ja, en dan heb ik ook gewoon daar eigenlijk geen aandacht meer aan besteed. En, dat is wel goed, door naar de seksuoloog te gaan en zo oefeningen te krijgen. En echt meer bewust te gaan worden van je lichaam, heb ik het dan op een bepaald punt wel ontdekt en gevoeld. Dus ik heb geen spijt dat ik naar de seksuoloog ben gegaan. Ik had enkel gewoon gewillen dat het traject een beetje een andere volgorde had. Maar,
En hoe kwam je erbij om naar een seksuoloog te gaan? Ik denk ook niet dat iedereen daaraan denkt, op ik weet niet hoe oud dat je was, maar op toch een jonge leeftijd.
Ja, ik ben eens aan het denken hoe oud dat ik toen was. Maar het zal zeker niet op mijn 18 geweest zijn. Dus ik was echt al wel... Ik moet wel eens even denken, 25 of zo, denk ik. Ja. Dus ik denk dat ik wel zo voelde van, precies, heel de wereld heeft seks en ik niet. En ik heb ook niet het gevoel dat echt binnen mijn bereik ligt of zo, of dat ik dat kan. En dan met die gedachten eigenlijk... En ik voelde ook wel dat ik heel angstig daarover was.
Ja.
Dus dan dacht ik wel van, oké, ik kan naar een psycholoog gaan, maar seksuoloog is misschien omdat ik wel voel van... ik heb wel schrik om seks te hebben.
Ja.
Een logischere keuze. En denk van daaruit dat ik dan daar naartoe ben geweest. Maar ik was al wel ouder. Ik was,
Was dat iemand anders dat je dat heeft aangedaan? Of heb je gewoon zelf beseft van... Oh, ik zal eens een keer een seksuoloog bellen.
Ik heb dat zelf beseft eigenlijk, uit eigen initiatief. Maar ik werkte daarvoor ook voor Flair. Dus we waren ook wel heel veel met alle vrouwelijke onderwerpen en thema's bezig. Ja. Dus ik denk dat dat voor mij toen heel logisch klonk. Maar ik was wel ook vaak al met die dingen bezig, ook voor mijn werk en zo. Dus
Ja, ik denk dat wel een moedige stap. Allee, of ook, ga ik dat nu doen? Ik denk dat dat ook zo even bij jezelf ook wel zo'n nadenken is van... Oké, we gaan ervoor of zo? Of
Dat is spannend, hè? Ja. Allee, je weet ook dat je dat niet onmiddellijk gaat kunnen oplossen. Of dat er, misschien is er een probleem, misschien is er helemaal geen probleem. Maar het er ook vanaf wie dat je tegenkomt. Ja. Dat was echt ik toen ook van, inderdaad, misschien als ik morgen de man van mijn leven tegenkom en die doet gewoon heel lief en zacht, dat wel vanzelf. Dus dat is moeilijk om zo onmiddellijk op te lossen. Ja. Maar ik voelde wel dat ik geblokkeerd zat op dat vlak.
Ja, dat is wel, denk ik, een... Allee, goed dat je dat hebt gedaan, denk ik.
Ja, sowieso.
Dat een beetje spijtig dat het medische, dat ze dan dat een beetje gemist hebben. Maar op zich dat je wel hulp zou gaan zoeken, denk ik dat altijd maar kan helpen.
Dat is waar.
Toen je diagnose kreeg, wist je wat dat was? Ken je het al? Of dat kon een iets zijn?
Nee. Ja, misschien wel. Ik denk dat ik het ooit eens via bij één iemand had gehoord. Dus ik kende het wel, maar ik had er nu niet meteen zelf aan gedacht eigenlijk. Het was niet dat ik dat al zo vaak had horen voorkomen. Het was echt, ik zeg het bij één kennis van een vriendin, dat ik dat ooit eens heb horen vallen, maar voor de rest eigenlijk ook niet.
Want je hebt er ook wel met vriendinnen over gepraat?
Ja, dat wel. Ik ben op zich wel zo een open boek en ik moet dat ook doen om dat zelf wat te kunnen plaatsen dan. Dus ik weet, als ik die diagnose dan had gehad... ik was al geen mens meer, zou ik zeggen, omdat ik ook een panische angst heb voor naalden en operaties en al die dingen. Ja. Dus dat was zo niet van... Oh, ça va, dan moet ik gewoon dat doen en stop. Dat was echt precies of ik ging een hersenoperatie ondergaan. Dat was niet in proportie. Dus ik was al op de parking in een auto aan het wenen. Want ik ging echt precies de zotste operatie ondergaan. En dan kwam ik in mijn appartementsgebouw terug en ik had ook een goede contact met mijn buurvrouw. En ben ik meteen bij iemand gaan aankloppen en daar gaan wenen. En dan met die gebeld en met die gebeld. Dus ja, ik moet dat dan onmiddellijk met iedereen delen. En ja, ook zelfs op het werk en zo heb ik dat ook wel gezegd.
Ik denk dat dat ook op zich wel een gezonde manier is om daarmee om te gaan. Toen dat ik het voor had, ik was ook wel nog een pak jonger.
Mm.
Want ik was 19 of 20, denk ik, toen... 19 toen dat niet lukte, 20 tegen dat ik eindelijk naar een dokter was geweest. Mm. Maar ik durfde dat toen zo tegen niemand te zeggen. En ik denk dat dat misschien wel veel beter was geweest voor mij, omdat dan wel tegen mensen te gaan zeggen. Want ik heb dat toen heel hard voor mijn eigen gehouden. En dan zo, okay, ja, die operatie gedaan en dan zo.
Ja, wij zaten toen op kot samen en eigenlijk heb je dat nooit... Ik weet wel dat je geopereerd moest worden aan je vagina, maar ik denk niet dat je er heel veel rond gezegd had toen. Nee. Ik denk dat ik ook niet dacht, ja.
Ik was denk ik toen heel blij dat je daar niet verder naar hebt gevraagd. Want ik heb toen inderdaad tegen een paar mensen wel zo een vage uitleg gegeven. Zo, ja. Het is een operatie, het is vaginaal. En dan zo, altijd knalrood worden als ik erover moest beginnen.
Mm-hmm.
Maar dat is op zich dan wel fijn dat je dat hebt kunnen delen met mensen. Dan moet je toch ook inderdaad een pak... Ja, draaglijker gemaakt op die moment.
Ja, dat is wel waar. Maar inderdaad, ik denk dat leeftijd daar wel een groot verschil in is.
Dat is eigenlijk...
Ik was sowieso ook al wel een laadbloeier. Of laadbloeier, als dat nog bestaat in deze tijd.
Dat is ook zoiets wat taboeïzen. Zo maagdelijkheid, alsof je dat precies voor je 18 of ik weet niet wat moet
doen. Ja, dat er echt zo'n grens is van tussen dan en te vroeg is niet oké, maar te laat is ook niet oké.
Ja.
Ik denk dat gedoe waar je jezelf inderdaad goed bij voelde. En dat is super belangrijk. Ja.
Dat is waar, wie dat je ook leert kennen en zo.
Ja.
Er hangt veel van af. Maar,
zeker.
Ja, maar ik merkte wel als ik dan... Ik heb daarna een TikTok-filmpje daar ook over gemaakt. Om het zo wat in het grappige te trekken. Om toch de humor in te zoeken en te vinden. En dan waren er wel veel meisjes die reageerden. En die waren ook al echt allemaal 18, 19, 20, zo die leeftijd. Ja. Ook iemand die mij daarna stuurde van... Ah ja, ik ben naar de gynaecoloog geweest. Ik ga ook dezelfde operatie nu ondergaan. En zij was 20, dus... Dat is denk ik wel de meest logische leeftijd tussen haakjes om dat eigenlijk echt te ontdekken. Ik was op dat vlak gewoon, ik was nog nooit echt iemand tegengekomen, nog nooit echt op dat punt gekomen. Dus ik heb het zelf een beetje moeten ontdekken.
Ja, in je boek staat inderdaad dat je een TikTok-filmpje had gemaakt. We zijn gaan zoeken, maar we hebben het spijtig niet gevonden.
Nee?
Nee, ik denk dat je account op privé staat.
Dat klopt, inderdaad. Dat klopt.
Dus als je misschien iets wilt delen of doorsturen, dan gaan we dat zeker ook op onze Instagram of zo zetten. Ja, wij zijn nog niet cool genoeg. Ik heb wel TikTok, maar onze foefelari nog niet. Maar,
zijn we nog niet meer mee, misschien komt het wel.
En er kwam dus veel reactie op, waren er ook andere verhalen dat aan boven kwamen, dat je vandaar het idee ook had van voor dat boek te schrijven?
Het ging toen wel heel specifiek daarover, over het medisch ontmaagd worden dan.
Ja.
Maar ik had wel heel veel reacties van meisjes die ook zeiden van ik heb altijd pijn bij het vrijen, ik vind het niet tof, het gaat mij niet af, het doet echt te veel pijn. Dan had ik ook reacties soms zelfs van vriendjes die zeggen van ik weet ook niet meer wat ik moet doen, want het is ook niet tof voor ons. Het is altijd pijnlijk, je hebt altijd schrik om de ander pijn te doen. Ook iemand dat stuurde van ik ben nu, we zijn met dat filmpje, we hebben dat aan haar mama eens getoond, zodat het gesprek nu op gang kan komen, maar die ook niet naar de gynaecoloog durfde stappen. Ik snap dat ook als je 19 of zo bent. Dus het heeft wel veel conversatie vooral geopend.
Ja.
En vooral dan over pijn bij het vrijen of echt meisjes die aangeven van bij mij klopt er ook iets niet, maar ik weet nog niet wat het is.
Ja, ik heb zelf een thesis geschreven over de rol van de partner bij pijn bij het vrijen. En daar kwam ook uit dat heel veel meisjes gewoon geen hulp zoeken, volgens de partner.
Mm-hmm.
En dat zei ook zo van, help. En dat is wel inderdaad zoals jij aangeeft. En spijtig dat mensen niet, dat precies nog altijd wat normaal van, toe wel eens pijn tijdens het vrijen, maar toch... Ja, nee, dat hoeft totaal niet. Dat kan ook een heel leuke ervaring zijn. Mm-hmm. En inderdaad, hulp zoeken is superbelangrijk. Dat proberen wij er vaak te zeggen.
Elke aflevering komt daar wel eens boven.
Hoe ben je dan besloten om er een boek over te schrijven?
Ik had al enkele boeken geschreven. Dus ik was wel aan het denken, over wat zou ik dan nu nog een boek willen schrijven? En dan dacht ik wel van, ik wist wel van, ik wil daar sowieso ooit iets over schrijven, over maken. Vooral omdat ik mezelf daar redelijk alleen ook in voelde. Mm-hmm. Het is omdat ik erover sprak met andere mensen, dat ik wel vaak hoorde, ik ken ook iemand die... Maar voor de rest las ik er eigenlijk niks over. Ook allee, over onze aandoening, ja. Zal ik zeggen. Ja, dat vond ik ook... daar vond ik ook niks van terug op het internet. Ja, enkel als je bevallen zou zijn en alles is te uitgerokken daar beneden, dan bestaan er ook operaties voor om dat allemaal wat strakker te krijgen. Maar niet andersom. Als je met je maagdevlies zit of allee, alles is te strak, daar kon ik niks over terugvinden. Dus ik dacht wel van, ah, ik wil daar wel echt iets mee doen. Misschien wat therapeutisch voor mezelf, maar ook vooral om anderen daar minder alleen in te laten voelen. En dan ben ik met dat idee naar de uitgeverij gestapt eigenlijk.
Ja, want heb jij dan, hè, want er zijn meerdere verhalen van andere mensen in je boek. Zijn er ook mensen die dat jij via TikTok dan hebt gevonden? Of ook mensen die dat je kent? Of hoe ben je eigenlijk op zoek gegaan naar die verhalen?
Via TikTok niet zozeer. Ik heb eigenlijk een oproepje gedaan op Instagram. Daar zijn veel reacties uitgekomen, ook echt vaak van kennissen of zo, dat ik zo dacht van ja, tuurlijk kan ik dat niet weten, dat die persoon bijvoorbeeld vaginisme heeft, maar dat toch altijd zo denkt van, ah, allee, en dan zit je altijd zo de perfect pictures op Instagram en zo, allee, als van koppel en wat. En je denkt, amai, ja, dat is echt zo, allee, het perfecte leven. En dan, dat verraste mij soms wel van, ah ja, dat kan ook perfect allee, daar voorkomen. Mm-hmm. Of je kunt ook een partner hebben en ondertussen daarmee struggle. Allee, zo, dus ja, via Instagram voornamelijk. En dan ook via organisaties, bijvoorbeeld over vulvodynie en endometriose. Dan heb ik eerst zo lotgenotenorganisaties daar rond gecontacteerd. Die dan een oproepje hebben geplaatst in hun Facebookgroep of in hun community. En dan zo tot bij mij zijn geraakt eigenlijk. Dat was de voornaamste bron.
Ik had in de deel dat ik al had gelezen, ik had voorlopig nog maar één iemand gezien die dat liever anoniem wou blijven.
Ja,
dat was nogal een heftig verhaal.
Mm-hmm.
Maar ik had het idee dat voor de rest ook mensen er wel vrij open over wouden praten. Had je dat gevoel?
Ja, in principe wel. Het is een beetje gedeeld, denk ik. Soms was er wel bepaalde schaamte, of toch van ik wil niet met voornaam en achternaam erin staan, omdat het dan toch ietsje te dicht komt. Maar al bij al had ik wel het idee dat iedereen wel het groter doel voor ogen had en wel zoiets had van oké, ik offer mij op om mijn verhaal te delen zodat een ander zich niet alleen voelt. Ja. Dus dat vond ik wel heel mooi om te zien ook. Ik heb wel het idee dat we nu in 2023 daar toch al gemakkelijker in ieder geval over praten. Maar het is natuurlijk altijd leuker om te zeggen, ach, ik had toen dat en nu totaal niet meer, dan dat je moet zeggen, ja, en nu nog, en ik moet nog naar de dokter en ik heb nog daar twijfels over en dat lukt mij nog niet. Allee, dat is ook best veel moeilijker ook om over te praten.
Ja, dat is precies inderdaad zo. De weg ernaartoe is altijd moeilijker dan zo, oh, maar hier is een oplossing.
Ja.
Dat is inderdaad zo. Ja, er is iets dat misschien plezanter om te zeggen. Ik heb... inderdaad, over mijn eigen nog verhalen hebben we opgenomen. Dat sommige dingen zijn opgelost, sommige dingen ook nog niet.
Mm-hmm.
En ik vond het inderdaad ook wel belangrijk om te delen. Zo, ja, van die dingen dat ik in het begin dacht van... oh nee, ik wil dat niet zeggen tegen mensen 10 jaar geleden.
Ja.
Ik nu tegen iedereen aan het uitflappen ben.
Hele podcast over maken.
Ja, voilà. Maar inderdaad ook gewoon zo, zoals dat je zegt, voor... er kunnen maar eens mensen hetzelfde voor hebben. Of misschien dat er iemand mij een oplossing komt, dat heb ik ook al gedacht. Want heb jij nu, sinds dat je boek uit is, ook nog andere verhalen gehoord van mensen dat je denkt van, oh, dat was misschien ook nog wel iets leuk geweest om erin te zetten? Of...
ik ben aan het denken. Nee, ik denk eigenlijk niet dat ik nog extra verhalen heb gehoord. Wel van mensen die het echt een mooi doel vinden of zich daarin herkennen, dat wel. Maar niet zozeer nog aparte verhalen dat ik dacht, ah, tjoe, dat zou nog een goede toevoeging zijn geweest. Dat niet.
En ze waren in de aanloop van je boek, dat je dus aan het verzamelen was van verhalen, dingen bij dat je zelf ook nog niet wist of nog nooit had van gehoord?
Ja, ik had sowieso bijvoorbeeld met endometriose. Ik wist niet dat dat zo ingewikkeld was. Ja. Ik dacht echt van, ah ja, dat is ook een operatie en dan is dat klaar ook. Is dat in orde of kun je verder gaan? En ik had eigenlijk niet door dat dat eigenlijk een levenslange ziekte is. Allee, dat blijft ook in je lichaam hangen. En dan de complexiteit daarvan.
Ja.
Daar was ik wel echt van geschrokken. Ik dacht van, daar heb ik ook echt wel met die organisatie veel voor teruggekoppeld. Omdat ze zeiden ook, er is gigantisch veel foute informatie in de media. En je wilt dan zo niet het fouten ook zeggen.
Nee.
En dat heb ik wel wat onderschat. Ook onder andere die aandoening van, dat is wel heel, heel complex. Ik heb misschien soms een beetje de complexiteit wat onderschat.
Ja.
Ja, vond ik het felste.
Ja, dat hebben wij hier ook een beetje met de podcast soms van... het is soms echt heel complex. We zeggen altijd, we zijn geen echte professionals. Als je er eens mee zit, ga er ergens. Maar er zijn inderdaad best veel aandoeningen. Endometriose wordt ook nog... het is nog niet zo lang onderzocht precies. Er wordt nu wel wat meer aandacht. Maar inderdaad, de complexiteit ervan is gigantisch.
Ja, dat is heel veel. Ik heb ook soms wel door daar hard mee bezig te zijn geweest, dat je op den duur ook denkt dat je alles ook hebt. Ah, dat vind ik echt... Nu ben ik weer in de fase dat ik zo denk van, ja, misschien heb ik toch een endometriose. En dan begint ook dingen op TikTok tegen te komen. En dan denk ik, ah, maar ja, ik heb wel rond mijn navel soms buikpijn. En dan met mijn regels. En dan, allee, dus dan begin je zelf. Dus dat is ook wel een klein beetje het nadeel soms aan zo'n boek te schrijven, dat je echt zo denkt van ja, ik heb dat dan ook en ik heb dat dan ook en ik heb dat dan ook. Dus dat is wel, ik denk een half jaar geleden nog eens terug naar de seksuoloog geweest, omdat ik zoiets had van ja, het is nog altijd, alleen niet opgelost, als in, ik heb nog altijd geen partner leren kennen. Dus ik weet ook nog altijd niet of dat gaat lukken of niet. Dat blijft voor mij zo'n enorme onzekerheid. Ja, ik denk, ik ga dat echt moeten meemaken, een positieve ervaring, voordat ik echt op mijn gemak zou gaan zijn. Of dat echt dat vertrouwen ga hebben.
Ja.
En dan was ik naar andere seksuologen dan gegaan. En ze zei ook wel van, ja, je hebt dat nu altijd zo medisch en technisch liggen benaderen, dat dat alleen moeilijk is om nu nog te koppelen aan ontspanning en genot.
Ja,
yeah,
dat snap ik.
Dus dat is ook wel zoiets van... ook als je zo'n medisch traject achter de rug hebt, ja, probeer dan maar eens te ontspannen en daarop te vertrouwen. Ja, ja. Dus dat merk ik ook wel van... Het is echt nog een moeilijke om daar vertrouwen in te hebben.
Ja, ik denk dat een goede communicatie met je partner en vertrouwen en ja, superbelangrijk
is. Een goede communicatie. Ja.
Dat is ook echt. Maar dat ligt dan de lat ook wel weer hoger voor iemand te ontmoeten als in... Ja, dat maakt dat het niet zo van het vluchtig principe mag zijn en dat je echt met iemand iets wilt opbouwen. En dat is ook wel heel moeilijk in deze tijd, vind ik.
Ja. Terwijl, ja, dat is iets dat je waarschijnlijk op voorhand meer schrik van hebt dan dat het op dat moment zelf gaat zijn. Ik denk dat als het ooit zover komt, allee, uit mijn ervaring dan ook wel, dat mensen daar wel gewoon heel rustig mee omgaan en heel begrijpend zijn. En gewoon zo van, oké, maar het moet op het gemak, dan doe het op het gemak. En
anders is het niet de partner die je zoekt, denk ik.
Nee, dat is waar. Voor minder gaan we niet.
Voilà.
Vind ik nog een
beetje. Hoe reageerde eigenlijk uw omgeving als je zei, ik ga een boek over vulva schrijven?
Vriendinnen vonden dat geweldig. Die vonden dat heel tof en heel aanmoedigend. Mijn ouders dachten ze, oei. Allee, die waren zo van, oké, speciaal, maar doe maar. Allee, die steunen mij ook wel heel erg. Zo. Maar ja, dat is gek. Allee, dat is ook een gek onderwerp soms om met je ouders zo over te praten.
Ja, dat hebben wij ook met de podcast.
Hebben ze je boek gelezen?
Mijn mama was begonnen aan zo het begin en het einde. Ze moest de rest dan nog lezen. Maar ik denk dat mijn mama het wel gaat lezen. Mijn papa gaat het niet speciaal lezen, denk ik. Maar vind ik ook niet zo heel erg. Zo. Maar ja, het blijft wel een gek onderwerp. Ja. Maar op zich, en collega's en zo waren ook wel heel supportive. Ik heb mijn collega, die staat ook in mijn boek. En dat is nu nog altijd zo het mopje op het werk ook. Omdat hij zo tegengas gaf, zal ik zeggen, een beetje kritisch was. Zo van, jij denkt dat superveel vrouwen dat hebben. Maar dat is helemaal niet zo. En dus heb ik met hem zo eens een kleine discussie over gehad. En dat heb ik ook in het boek verwerkt. Dus dat blijft nu... Allee, we komen heel goed overeen, maar dat blijft heel grappig. Zodat hij ook een beetje leesvoer is geworden.
Ja, uit mijn thesis heb ik ook geleerd dat 8-20% van de vrouwen toch pijn ervaren tijdens het vrije, dus dat is toch wel niet maar dat man dat hij denkt, maar ik wil niet veralgemenen.
Ja, we hebben inderdaad ook eens van iemand te horen gekregen toen we zeiden, de podcast over vulva's, die dat en zei van, daar kunnen we misschien 10 afleveringen over maken. En dat wij toen ook dachten van, ik denk dat er wel wat meer verhalen over te vertellen zijn.
Ja, zeker, dus, zeker. Je voelt wel dat dat wat onderschat wordt door mannen. Ja. Ik ga nu toch even mannen zeggen, want ik vind toch... Als je dat tegen een vrouw zegt, is die reactie toch anders dan van de gemiddelde man. En die collega had echt gewoon zoiets van, maar dat is omdat jij je omringt met die verhalen en met die mensen. Dat lijkt alsof dat veel mensen dat hebben, maar dat is niet. Dus en ik had ook gezegd, het is niet altijd zoals in de films en bij veel vrouwen loopt dat toch anders. En hij had zoiets veel, dat zal maar... 1% zijn dat jij veel maakt dan. Dus dat was zo wel een reactie waar ik wat op botste. Dat ik dacht van, dat is echt een belangrijk onderwerp. En dat is echt niet zomaar bij 1% dat toevallig is voorkomt. Dus dat vond ik wel vond ik belangrijk. Maar ik heb erover geschreven.
Dat je dat in je boek hebt geschreven.
Voilà, heeft een mooie plek gekregen.
Inderdaad, terwijl als je erover begint te vertellen, bijna zoveel mensen hebben zelf een verhaal of zo. Ah, maar ik ken iemand die dat had en ik ken iemand die dat had. Ik heb dat toch zelf ook al gemerkt dat zoveel mensen daar verhalen over hebben. Ja, sommigen zijn misschien minder groot als anderen. Sommigen zijn een klein issue dat is opgelost, maar dan nog...
Is het wel een ding, op zich?
Ja, voilà, inderdaad.
Dat is waar. Ik werk ook voor een televisieproductiehuis en ik had het daar ook eens laten vallen van... Ah, zou dat niet interessant zijn, zo'n thema? Maar dan was het ook meteen, ja, maar dat is toch wel redelijk niche, denk ik. En dan dacht ik,
ja, dat is bij ons ook.
Dat is de helft van de wereld ja. heeft te filmen.
Hoezo is het niche? Maar ja, dat was dus ook een man, waar ik dat tegen heb gezegd. Dus ik denk dat ik me meer naar de vrouwen moet richten.
Ja.
Ja. Ja, en inderdaad, al heb je zelf niet het probleem, dan is het nog altijd wel interessant om er meer over te weten. Want de kans is groot dat een vriendin van u of een collega van u of misschien later uw dochter of zo daarmee te maken krijgt. En je bent allemaal vrouwen, dus allee, ja, ik vind het zelf mega interessant om er meer over te weten dan.
Ja, dat is ook... qua informatie, ik ben 36, mijn seksuele opvoeding, ik heb dat nogal eens gezegd, was gewoon hoe word je niet zwanger op school. Heb jij ooit zo andere informatie gekregen van wat als het pijn doet tijdens het vragen? Wist je dat op voorhand zo, dat er iets...
Nee.
Allee, dus allee, voorbeeld dat je zelf dan naar de seksoloog, dat komt eigenlijk meer door je werk dan eigenlijk, dat je daar...
Nee, ik heb dat zeker niet in mijn opvoeding of zo meegekregen. En ook in de seksuele opvoeding op school kan ik me daar ook niks over herinneren.
Ja,
ik heb daar ook nooit bij stilgestaan.
Mooi en...
Voilà. En in elke film en serie, en dat is gewoon zo van hup, en dat gaat erin. En dat gaat allemaal.
Tot zich is het ook al wel fijn. Allee, tegenover 20 jaar geleden, dan mocht er gewoon helemaal niet over seks of zo gepraat worden. Dus op zich is het al fijn dat er al wel over gepraat kan worden, maar dan is het meestal inderdaad zo positieve verhalen. Zo het kan allemaal tof zijn, maar dan...
De meest wilde nacht of de... in die context. Ik was over het laatst zo naar Knokke Off aan het kijken. Ik weet niet of jullie dat kennen.
Ik heb nog niet gezien.
Het is wel leuk om te zien, maar er komt ook wel wat seks in. En dat gaat ook allemaal kei gemakkelijk en snel en dingen. En dan denk ik, ja, tof. Maar dan denk ik zo van, dan zitten die daar ergens en die broek gaaf en hup, erin. En dan denk ik zo, waar is er glijmiddel dat kan toch niet? Zo, en dan, dus ik vind het, ik snap het, hè, dat is leuk om naar te kijken, seks, en dat verkoopt. Maar daarin mis ik zo wel wat representatie van, sorry, dat kan toch niet, dat iedereen zo ubergeil is, dat het erop allemaal meteen in, dan mis
dan
ik dat
van
wel.
De 2 minuten klaarkomen.
Voilà.
Dat vooral, ja.
Voilà. Ja, het is dat. Dus dat is toch wel een aspect dat ik denk van... Oh. En het is wel daardoor dat je je dan anders of abnormaal voelt. Of denkt van... Oh ja, dat gaat bij mij dan niet zo gaan. Allee, zo... Ja. Dat is wel spijtig.
Ik was ook eens een podcast aan het luisteren over seks zo jaren 40, 50. Dat mensen ook zijn gaan interviewen, koppels die getrouwd waren. Dat je eigenlijk daar, omdat ze heel weinig wisten, daar ook heel rustig en... Maar omdat wij nu een heel, denk ik, geseksualiseerde media hebben, dat we daar inderdaad soms dat we te veel het positieve zien en niet zo, misschien soms dat het niet vlot gaat en dat je tijd of wat dan ook nodig hebt. Dat was wel een interessante podcast. Ik ben aan het denken van wat ik nu weer was. Maar ja,
als we het vinden, zullen we het delen.
Zeker.
Instagram, top. Mag ik je nog iets vragen over... uw boek, zet je zelf met de naam Niet voor Pussies gekomen? Of is dat iets dat zo met de uitgeverij samen is?
Nee, dat was eigenlijk het allereerste dat ik gewoon wist. Van als ik dat boek ga schrijven, dan is het Niet voor Pussies. En ik heb daar wel voor moeten vechten voor die titel, want ze waren daar niet meteen van. Dus dat was eigenlijk het allereerste dat ik wist. Van het boek gaat daarover en het zal Niet voor Pussies heten. Dat zat in mijn hoofd, dat was er zoiets met mijn... in gesprek met mijn vriendin was dat naar boven gekomen. En ik had zo van, dat klopt. Ja. Want vrouwen zijn is ook niet voor pussies. Pussies, dat verwijst dan ook weer naar vagina enzovoort. Dus ik dacht, perfect. Ja. Want ik zou bijvoorbeeld zelf ook geen boek kopen die handleiding bij een gebroken vagina. Of alleen zo. Dat zou ik niet aankopen, zo'n boek. Dus ik dacht van, dat klopte voor mij. Maar de uitgeverij was daar... Die vonden dat redelijk bruut. Die hadden zoiets van, dat is zo'n harde titel. Maar...
Ik vind het grappig dat je dat zegt, want toen ik ben je boek gaan kopen en inderdaad, een aantal boeken die dat daar rond stonden, hadden wel heel vaak zo dat soort titels. Zo van, dat stond zo bij de self-help dingen en zo. Wat als je niet gelukkig bent en dat soort dingen. En ik weet nog dat ik toen dacht van, er zijn heel veel slechte titels. Maar die van u springt er dan wel uit en ik vind dat wel...
Dat was ook een beetje met onze titel, van Fofolare en dan een of andere kutpodcast. Daarmee is ook, amai, soms is dat wel wat hard, maar ook van... Ja, alleen zo. Het moet niet.
Hallo, welkom bij.
Het is waar.
Ja, we willen er gewoon over praten. We zijn geen.
Inderdaad, we willen niet zo dat het is zo. Dit is mijn struggle. Dus ja. Nee, inderdaad, praat erover. Soms is het niet tof, soms is het wel tof. Maar we hebben het er gewoon over.
Ja. En Fofolari vind ik ook een heel leuk. Ja. Goed gevonden.
Dank u. Ik denk dat die van Lotte kwam.
We hebben ook
er zijn verschillende anderen gepasseerd. En bij deze dachten we allebei van, ja.
Dat klopt.
En
ja.
Jordan dacht toen ook tegen mijn vriend, zei van, ja, dus wat dat het plan was. En dan hij zei van, je moet wel oppassen dat dat niet zo een of andere kutpodcast is. En ik hoorde, ik zo, jawel.
Gaat het net worden, ja.
Oh, geweldig. Ja, dat is kei tof. Ja. Ik vind het ook leuk, omdat het kan een zwaar thema zijn, een beetje afhankelijk van wat je voor hebt. Mm-hmm. Maar daarvoor moet je het nog niet zo zwaar beladen maken. Nee. Dat zou mij ook echt afschrikken dan, als ik dat heb, om daar dan naar te luisteren of wat te lezen. Dus ik wou wel een beetje luchtigheid erin halen. Maar ik had wel een paar mensen die een getuigenis hadden gestuurd, die zeiden van, oh, maar het gaat toch niet zo, ja, dat je het heel humoristisch gaan maken, terwijl dat voor ons wel heel serieus is, bijvoorbeeld. Nee. Ik zei, nee, allee, het blijft wel een serieuze thematiek, maar ja, ik vond dat gewoon een leuke speelse titel ook, dat mensen niet zo meteen afschrikt. En dan de ondertitel was ook nog altijd moeilijk om overeen te komen met de uitgeverij. Allee, dus ja, dat is wel echt zo'n zoektocht van, je wilt het onderwerp benaderen, maar je wilt ook niet mensen afschrikken.
Een ondertitel is nu toch, want praten over je vagina mag geen taboe zijn.
Ja.
Dat is hem, hè?
Klopt, inderdaad. Wel, dus dat vond ik ook goed, maar ik denk, het is ook een tijdje zo geweest van, als vrijen niet lukt, of allee, zo heel erg over dat vrijen en seks. En ik dacht,
het is niet alleen ook seks.
Nee, voilà.
Ja. Dat bestaat ook zonder seks.
Ja, het is dat. En dat is ook echt, dat hangt vast aan je lichaam, aan je gezondheid, aan je seksualiteit. Ja. Maar daarvoor is dat niet, want je kunt seks hebben of je kunt geen seks hebben. Allee, dus dat vind ik.
Inderdaad.
Ik vind dat die focus er wel af mag.
Dat is bij ons ook, dat we zeiden, we zijn geen sekspodcast, maar het kan wel over seks gaan, want dat gaat ook over, allee, vulva is daar ook een deel
van.
Het is niet de bedoeling om hier, dit standje of wat dan ook. Allee, zo. Ja. Het is, voilà. Nee, kei leuk dat je daar een boek. Allee, en dat we eigenlijk zo hetzelfde idee daar toch over hebben, precies.
Ja, zeker.
Ik weet niet, heb je al een volgend plan voor een volgend boek?
Nee, voorlopig. Ik had even gezegd van, nu ga ik even wachten met nog een boek te schrijven. Ik heb nu bijna altijd zo, elk jaar denk ik, een boek. Allee, vier boeken dan nu, de afgelopen 4 jaar uitgegeven. En nu ben ik zo even van, op het einde werd het meer zoals een soort van thesis dat je moet schrijven. Ja. Allee, dat een verplichting is of aanvoelt. Dus nu denk ik van, oké, als ik nog eens een idee heb, maar dan wil ik daar echt mijn tijd voor pakken en zo niet meer te hard tegen een deadline schrijven. Ja. Dus voorlopig is er nog geen plan. Okay. Nu even gewoon genieten. En van zo dingen als dit ook, dat eruit het voortkomt, dat is kei tof om jullie daarover te babbelen en weer nieuwe mensen te leren kennen. Dus,
We zijn ook heel blij dat jij naar ons wou komen met onze beginnende podcast. En dat is onze vraag. Zo, kom, we gaan gewoon vragen dat hij wilt komen. En,
maar ja,
als jij direct ja zei, zo, oké, leuk.
Moeten we er de micro fixen? Ja. Allemaal in orde graag, maar...
Dat is heel tof.
Alright, goed. Dikke merci om te komen. Uw boek is dus te koop. Ik zou zeggen, ga het allemaal halen. Ik denk in de meeste boekhandels.
Ja, sowieso in de standaard boekhandel op bol.com. Ja, in de meeste boekhandels ligt het eigenlijk wel.
Ik heb ook inderdaad een eerste boekwinkel dat ik binnenstapte, dan had ik het direct
gegeven. Voilà. Dus top. Merci om dat te doen ook.
Dat is heel graag gedaan. Ik dacht, als jij langskomt, dan moeten we toch op zijn minst een beetje weten waar het over gaat. En ja, alles steunen wat over vulva's gaat. Doen we gewoon standaard.
Kei fijn.
Kijk, we zullen ook misschien een link wel delen naar uw boek. Het zullen allemaal te zien zijn op onze Instagram-pagina.
Top.
Voilà. En we horen jullie graag jullie feedback als iemand het boek heeft gelezen of nog geleerd heeft van deze podcast.
Of effectief een verhaal heeft dat er nog niet in voorkomt.
Zeker.
Fofolari.podcast@gmail.com of onze Instagram.
Gewoon Fofolari.
Voilà. All right.
Cheers. Thank you.
Merci. Doei.